Het thema voor deze dienst luidt: wij hoeven straks niet meer te huilen. Kijk, u weet allemaal, net als ik, dat we leven in een wereld vol verdriet. Het lijkt wel of verdriet op verdriet elkaar opstapelt. We zien altijd ergens om ons heen mensen die ongelukkig zijn. Mensen die geen uitweg meer zien. Mensen die bevangen zijn door ellende. Begin vorige week herdacht men in Rwanda de verschrikkelijke gebeurtenissen rondom de Hutus en de Tutsis, waar 800.000 mensen hun leven lieten. En 20 jaar later zijn mensen nog steeds verdrietig om datgene wat er toen gebeurde. Mensen die lijden door oorlog. Mensen die lijden door hongersnood en ellende. En het lijkt wel of het allemaal niet wil ophouden. Toch, lieve broers en zusters, toch is er een waardevolle, een hoopvolle, een boodschap waar we kunnen uitkijken. We hoeven straks niet meer te huilen. Wij als Zevendags Adventisten, wij als christenen die staan en bouwen op het woord van God, hebben een boodschap voor deze wereld. Voor mensen die lijden in pijn en verdriet en ellende, je hoeft straks niet meer te huilen. Dat is een boodschap die wij mogen vertellen aan de wereld. Een boodschap die we mogen uitleven. Een boodschap waarop we kunnen staan, hopen en vertrouwen. Er komt een tijd dat de tranen van onze gezichten worden afgewist. U kunt wellicht het verhaal herinneren van Jezus aan Johannes 11. Jezus die ging naar zijn vriend Lazarus. Lazarus was overleden. En er was verdriet en treurnis, want Lazarus was er niet meer. En Jezus, na enkele dagen, ging naar die plaats toe. En terwijl iedereen aan het huilen was, Maria en Martha voorop, terwijl iedereen aan het huilen was, keek Jezus naar de menigte. Jezus keek naar al die bedroefde gezichten. Jezus wist dat er hoop is, maar die mensen zagen hem niet. En Jezus weende. Jezus weende niet alleen maar om het feit dat een dierbare was ontvangen en noemde te sliep. Jezus was verdrietig omdat mensen niet wisten dat er een boodschap is van hoop. En dat degene die boodschap hoop zou brengen, Jezus Christus, dat ze die persoon uiteindelijk zouden willen kruisigen. Jezus huilde omdat de mensen niet inzagen dat hij het verlossende lam is. Dat hij de zonde der wereld zou wegnemen. Jezus huilde omdat de mensen niet inzagen dat hij degene was die uiteindelijk alle tranen zou kunnen wissen. U kunt het misschien wel vast herinneren uit uw eigen leven. Dat u ook in momenten bent gekomen dat u bedroefd bent. Verdrietig bent. Over dingen die u meemaakt in uw leven. Wellicht is het een dierbare die ontvallen is. Misschien is het uw zoon, uw dochter, uw vader of uw moeder die eerst naar de kerk kwam en ineens zegt: ik hoef het allemaal niet meer. Misschien heeft u wel meegemaakt dat er mensen in uw omgeving bevangen zijn door een scheiding. En dat de kinderen moeten lijden en moeten kiezen of ze zijn bij pa of bij ma. Sommige mensen, zelfs christenen, geven God de schuld van hun verdriet. Terwijl de profeet Jeremia duidelijk zei, Jeremia 90 vers 11, duidelijk zei: de Heer heeft geen gedachte van onheil, maar gedachte van vrede. Om wat? Om ons een hoopvolle toekomst te geven. En wat is een hoopvolle toekomst? Is dat een toekomst met tranen, verdriet en ellende? Nee, een hoopvolle toekomst is een toekomst waar we vrij zijn van de ellende. Vrij zijn van het verdriet. En uiteindelijk vrij zijn van de zonde die in deze wereld heerst. De Heere wil niks anders dan mensen die bevinden in de tranendal van hun leven vrede, rust en genade schenken. Vraag voor mij met even mij twee korte teksten op te zoeken. En de eerste tekst is in Psalmen, de boek van de Psalmen, Psalm 34. In mijn Bijbel staat er: God antwoordt en God verlost. En als je Psalm 34 heeft gevonden, ga dan naar vers 19. Ik lees u uit de Herziene Statenvertaling. De Heere is nabij de gebrokenen van het hart. De Heere is dicht bij de mensen die lijden onder verdriet en ellende. Hij is niet ver weg van ze, hij is dichtbij. Want hij verlost de verbrijzelde van geest. Ja, rechtvaardige mensen ervaren ellende. Maar, zo eindigt vers 20, maar uit dat alles. Met andere woorden, alle omstandigheden, alle situaties, uit dat alles verlost de Heer. We hoeven uiteindelijk niet meer te huilen. En dan zou ik zeggen, broeder Jack, komt u naar deze gemeente om te zeggen van oké, we hoeven niet meer te huilen. En nee, ik heb nog steeds ellende. Ik heb nog steeds pijn en moeite. Kom je hier iets simpels zeggen? Zoals ik zei, verdriet is niet Gods plan. Toen deze aarde werd geschapen en daarvoor in de hemel was geluk en blijdschap nummer 1. Men was om de troon van God, hem de lof en de eer gevende. Tienduizenden engelen aanbaden onze Heer en Heiland. Er was geen ellende. Totdat 1 engel dacht: ik verhef me boven God. En vanaf het moment dat deze valse engel uiteindelijk, Lucifer, de duivel, Satan, zich tegen God keerde, zorgde voor oorlog in de hemel, toen verdween blijdschap bij de gevallenen. Want vechten tegen de wil van God, vechten tegen de geboden van onze Heer en Heiland, die geven nooit blijdschap. Mensen zeggen dat ze zonder de waarheid kunnen. Mensen zeggen dat ze zonder de geboden van God kunnen. Maar als je tegen daarin gaat, dan levert het alleen maar ellende op. We lezen in Openbaring 12 nu ook dat een derde van de engelen de hemel verliet. En zou je zeggen dat deze engelen die de Heer de rug toekeren blij zijn? Nee, absoluut niet. En hier op aarde, wat is het eerste wat deze engelen deden? Satan voorop. Proberen de mens die God had geschapen, Adam en Eva, te verleiden in zonde. En Adam en Eva hadden het perfect op aarde. Ik verstel me dan altijd voor dat als je loopt door het Hof van Eden en je ziet die prachtige bomen en je pakt dan zo'n appel en je eet van die appel van de boom, dan is het sappig, is het heerlijk, is het fantastisch. Het is fijn dat de Heer zoiets heeft geschapen. Ontiegelijk mooi. En vanaf het moment dat Eva en Adam aten van de vrucht, werd het dan beter in de wereld? Nee. Er kwam jaloezie. Er kwam wantrouwen. Er kwam moord toen Kain Abel vermoordde. Waar is de blijdschap? Zondigen tegen de wil van God geeft nooit geluk. En de wereld werd steeds ellendiger. Steeds verdrietiger. En we kennen allemaal het verhaal van Noach. De Heer keek naar de aarde en de Heer werd verdrietig om datgene wat hij zag. Hij zag geen blije mensen, gelukkige mensen. Hij zag mensen die elkander beroofden, liegen, bedriegen, stelen. Zoeken naar eigen eer, zelf nog maar niks wat de Heer wilt. Slechts in één man zag de Heer een rechtvaardig en rechtschapen leven. Dat was Noach. De Heer was zo verdrietig dat de wereld alleen maar zwelde in ellende. Dat hij uiteindelijk zei van ik spijt dat deze Heer heb geschapen. En ik ga deze aarde schoonvegen. En we weten allemaal wat er gebeurt met de zondvloed. En na de zondvloed. Dan zou je zeggen, Noach en zijn familie die wisten wat de ellende van de zonde met zich mee zou brengen. En dat bracht ze ook over aan hun kinderen. Maar ja, de mens is maar van korte duur. Paar weer. Ze vergeten datgene wat de Heer had duidelijk willen maken. Je bent alleen maar gelukkig met de liefde van de Heer. Met de woorden van de Heer. Maar wat dacht de mens? Oh jee, als het weer gaat regenen. Nee, we bouwen een toren. En die toren reikt tot aan de hemel. En wij gaan laten zien dat wij onze zaakjes goed op orde hebben. En zo zijn er veel mensen vandaag ook. Zeker van, ja, ik voel me ellendig. Ik heb verdriet in mijn leven. Maar weet je wat? Ik kan mijn eigen geluk zelf bewerkstelligen. Ik ga zelf mijn carrière vormgeven. Ik ga zelf mijn doelen bereiken in mijn leven. Ik heb God daarvoor niet nodig. Ik doe het op mijn eigen houtje. Op mijn eigen plan. Ze schuiven als het ware de Bijbel opzij en zeggen, mijn verstand, mijn wil en mijn idee, dat brengt mij verder. En ze bouwden een toren. En we weten allemaal wat er gebeurde bij het bouwen van de toren van Babel. De Heere verwarde de taal en de plannen van de mens werden niks. We moeten leren, erkennen en beseffen hoe moeilijk het ook wel eens voor ons lijkt dat Gods plan, Gods woord en Gods wil het beste voor ons is. U kent wel het verhaal van Jezus. Dat hij vertelde over die verloren zoon. Prachtig verhaal, hè? Een jongen die werkt bij zijn vader en zegt van, weet je wat? Het leven wat ik leid is niet het leven wat ik moet leiden. Het kan beter. Ik kan mijn leven vormgeven. Ik kan carrière maken. Ik kan feest vieren. Vraag van zijn pa geld en gaat de wijde wereld in. Zoals wij soms de wijde wereld ingaan en zeggen van nou, er zijn mooie dingen in de Bijbel. God heeft goede bedoelingen voor mij. Ik weet dat de plannen voor de Heer geen plannen zijn van onheil. Maar weet je, ach, ik kan toch veel beter dan wat ik nu heb. En je ziet mensen langzamerhand wegglippen uit de kerk. Hun Bijbel niet meer openslaan. Niet meer bidden en hard werken voor een carrière. En net als die verloren zoon. Feest vieren, party. Het naar je zin hebben. En dan is het geld op. Je vrienden zijn weg. En je werkt bij de varkens. Net hetzelfde als wat heel veel mensen denken. Ze bouwen hun eigen leven, hun eigen carrière, hun eigen wil, hun eigen inzichten. Gaan los van de plan van de Heer. En denken bij zichzelf, ik heb het gemaakt. Ik ben op een plek gekomen waar niemand anders mij kan aanraken. En dan gaat het bedrijf failliet. Dan verlaat je man of je vrouw je. Dan word je bevallen door ziekte. Dan laat iedereen in je steek en je vraagt me af, waar ben ik beland? En je wordt verdrietig. En in het midden van je verdriet en in het midden van de ellende roep je het uit. Wie kan mij helpen? Er zijn mensen die denken dat ze geluk vinden in een gokzaal. Er zijn mensen die denken dat ze geluk vinden bij mensen met zogenaamde wijze woorden. Die komen met goeroes en artikelen en horoscopen. En als je een tweeling bent of een kreeft bent, dan word je morgen rijk als je tegen een steen aanschopt. Of dat soort zaken. Er zijn mensen die meer hun vertrouwen stellen in onzin dan in het woord van God. En wij als christenen weten dat wij binnenkort niet meer hoeven te huilen. Zijn wij net als die verloren zoon? Of zien wij mensen om ons heen, net als die verloren zoon? En kunnen wij zeggen, als je teruggaat naar de Vader, als je teruggaat naar de Vader, dan worden je tranen gewist. Geloven wij dat als wij gaan naar de Vader, dat we binnenkort niet meer hoeven te huilen? Is dat aan ons leven te zien? Dat als we zijn bij Christus, dat wij de zekerheid hebben dat zijn woorden waar zijn. Al zijn woorden waar zijn. En dat we daarop kunnen bouwen en steunen. De taak van ons als christenen. De taak voor ons als volgelingen van God is te laten zien dat de woorden uit de Bijbel waar zijn. Het is makkelijk om een preek te houden. Makkelijk om te vertellen over het woord. Nog belangrijker is om te laten zien in uw dagelijkse handel en wandel dat alles wat God belooft ook uitkomt. Dat als je verdrietig bent, dat je kan gaan naar de Vader in gebed en vragen, Heer, help mij door deze situatie heen. Dat als mensen ziek er zijn, dat je kan zeggen, laten we als kerk bij elkaar komen en laten we bidden voor deze situatie. Zoals ik zei, christenen vertrouwen op het woord van God. Christenen vertrouwen op de 10 geboden. De 10 geboden als het ware als een korte samenvatting wat echte liefde inhoudt. Die geboden van God, zoals veel mensen zeggen, zijn ons niet om ons te onderdrukken. Om ons achter te houden, om te zeggen, alle plezier wegnemen uit je leven. Die 10 geboden zijn er, zodat onze tranen zeker weten worden gewist. Want als je geniet van de Sabbatdag, dan geniet je van de blijdschap van de schepping. Als je geluistert naar de woorden van God en zegt, eer je vader en moeder, dan heb je een gelukkig gezinsleven. Als je niet steelt, moord, bedriegt, niet jaloers bent, dan heb je een gelukkige en een samengebouwd samen binnen de samenleving. De Heer wil dat we niet huilen, ondanks het feit dat we leven in een planeet ondergedompeld door zonde. Christenen, Adventisten hebben een taak om tranen bij anderen weg te halen. Een taak die je onder andere kan doen door het verkondigen van de profetische boodschap die wij als Adventgelovigen hebben. Want wij hebben een woord voor de wereld, zoals een lied zegt. Veel mensen, heel veel mensen worden bang als je het hebt over openbaring 13, openbaring 14, over een beeld en een beest en een verschrikking en ellende en een rok. En heel veel mensen doen het eerste wat ze doen als ze de Bijbel openstaan en ze lezen die tekst, doen ze hun Bijbel dicht, zetten het weg in de kast en zeggen, daar wil ik niks van weten. Maar wist u dat juist woorden van profetie zekerheid geven over datgene wat er gaat gebeuren en geeft ons ook de mogelijkheid om niet te treuren over de ellende waar we nu in zitten, maar zoals Jezus dat zei in Lucas 24, als je alle ellende om je heen ziet gebeuren, hef je hoofden omhoog en zie, je verlossing komt naderbij. Er zijn veel mensen die doen de tv aan en zeggen, oh wat een verschrikkelijke wereld. En janken en treuren. Maar wij als gelovigen weten dat de ellende slechts voor een korte duur is. Want daarna komt Christus en hij droogt de tranen van die mensen die met hem willen wandelen in waarheid. Toen Jezus sprak met de discipelen en zei dat hij binnenkort zou gaan om een plek voor te bereiden, werden de discipelen ongelukkig, Johannes 14. Heer, waar gaat u naartoe? Heer, wat gaat u doen? Heer, u laat ons niet achter. En wat zei Jezus in Johannes 14 vers 1? Laat je hart niet in beroering raken. Met andere woorden, word niet verdrietig. Je gelooft toch ook in God, zegt Jezus tegen de discipelen. Geloof dan ook in mij. Want in het huis van mijn vader zijn vele woningen. En is het zoals ik ga er naartoe. En als ik een plaats heb voorbereid, dan komt Christus terug. Jezus laat ons niet in de steek. Jezus laat ons niet achter in de ellende van deze zondige maatschappij. Jezus wil ons thuis brengen. En we komen alleen maar thuis als we geloven en zeker zijn in zijn woorden. Daarom moeten wij geloven dat alles wat Christus belooft in zijn woord, dat hij dat zal doen. Ook al word je uitgelachen omdat je Sabbat in deze zaal zit en niet in het winkelcentrum. Ook al word je bespot over het feit dat je liever op woensdagavond naar de gebedsbijeenkomst gaat dan kijken naar de Champions League. Oh ja, want er zijn veel mensen die liever kijken naar Barcelona en AC Atletico Madrid dan in de kerk knielen en vragen: Heer, wees met ons. Of bidden voor de gemeente. In hoeverre bouwen wij en vertrouwen wij in de woorden van de profetie? Petrus schreef in 2 Petrus 1 vers 19: wij hebben een profetisch woord dat vast en zeker is. En je doet er goed aan om daarop te letten. Zoals een lamp schijnt op een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. In hoeverre gaat Christus op in uw hart? Als u de dag begint, is de dag van: oh nee, weer niet een dag vol ellende, een dag vol zorg, een dag vol strijd, een dag vol bekommernis. Of begint u de dag van: Heer, ik weet niet wat de dag gaat brengen, maar ik weet dat u mijn tranen zult wassen. Heer, gaat u met mij op stap. Waarom evangeliseren wij dan? Als wij deze dingen weten voor onszelf. Dan willen wij toch niet zien dat onze buurman, onze buurvrouw, onze familieleden, onze kinderen, onze kleinkinderen, onze kerk, wie dan ook, lijdt. Als wij weten dat die boodschap die wij hebben tranen kan wegnemen. En we kijken om ons heen. Laten we dan nog steeds mensen treuren en verdrietig zijn? Kunnen wij nog steeds over straat lopen en zoals ik vanochtend over straat liep, ik zag een man naar beneden kijken, echt zoiets van: ik heb geen zin meer in mijn leven. Van de week had ik iemand aan mijn telefoon en die zei van, en dat was een gelovige persoon: ik heb geen zin meer om te leven. En wat deed mijn vrouw als antwoord op datgene wat die persoon zei? Rust vind je alleen in het woord van God. Wat was de boodschap van Christus toen hij wandelde op aarde? Lucas 4 vers 18. Hij zei: de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen van de gebrokenen van hart, om aan gevangenen vrijheid te preken, om aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagen de weg te zenden in vrijheid, om het jaar van welbehagen des Heeren te verkondigen. De Heer kwam om verdriet weg te nemen. Als er geen zonde is, is er geen verdriet. Als je niet gebonden bent aan Satan, is er geen verdriet. Er is alleen verdriet als je weerhoudt van de wil van de Heer. Toen Jezus rondliep, Matteüs 9, toen Jezus rondliep op aarde, En hij zag de mensen om zich heen. Toen er kwamen de synagogen en de dorpen en de steden en de pleinen. En Jezus keek naar de mensen. En hij keek ze in het gezicht. En wat zag hij? Mensen die waren losgeslagen als het ware. Alsof ze geen herder hadden. Afgemat. Afgeblust. Net zoals de mensen vandaag de dag rondom dit kerkgebouw. Vertrouwen in de politiek en de politiek brengt geen vrede. Vertrouwen in wereldleiders en wereldleiders brengen geen rust. Vertrouwen in goeroes, horoscopen, piepraat, roddels en ze brengen allemaal geen rust. En wat deed Jezus? Hij bad tot de Vader: Heer, zend arbeiders uit in uw oogst. Zodat ze de woorden van rust, vrede en hoop mogen brengen. Wat doen wij? Verlaten wij dit kerkgebouw en gaan weer uit over tot de orde van de dag? Ach, we hebben hier fijn gezongen. Ach, we hebben een mooie preek gehoord. We hebben lekker met elkaar gegeten en gedronken. We hebben een goede middagprogramma gehad. En we gaan de wereld weer in en we doen alsof niks gebeurd is. Of hebben we die compassie die Jezus ook sprak? En zo gezien, we zien mensen om ons heen lijden. En wij hebben een boodschap van: er komt een dag dat je tranen worden gewist. En dan zeg je van: ja, broeder Jack, mooi. Je komt praten over evangelisatie. Praten over de Bijbel en praten over de waarheid. Ja, het is goed in de kerk, maar als ik naar buiten ga en ik begin te praten over Jezus, dan lachen ze me uit. Als ik in een schoolklas zit en ik zeg: waarom ik niet meedoe met het feestje op vrijdagavond. En ik zeg: het is mijn Sabbat. Dat is mijn rustdag. Dan lachen ze me uit. Ik durf niet te praten over mijn geloof, want ik wil niet uitgelachen worden. Ja. Het is waar dat mensen die de boodschap brengen niet altijd in eerste instantie met open armen worden ontvangen. Het is niet zo dat ze komen en als u zegt van: Jezus is voor jou gestorven. Dat ze zeggen: oh, dankjewel voor deze boodschap, broeder, en dat ze die omhelzen. De discipelen, Jezus, ze hadden te maken met tegenstand. Ze hadden te maken met mensen die liever niet naar hun woorden willen horen. Maar was dat reden voor Jezus? Was dat een reden voor de apostelen om te zeggen: ik hou mijn mond dicht en ik zeg niks? Was dat een reden om niet op te komen voor datgene waar je in gelooft? Daarom zei Jezus onder andere in de bergrede: zalig hen die worden vervolgd, want zij zullen het koninkrijk van God zien. Ja, soms worden we en kunnen we verdrietig worden hoe mensen ons behandelen. Maar wij hebben een hoop in iets groters. Want wij weten, ook al hebben we te maken met tegenstand, er komt een dag dat onze tranen voor onze ogen worden gewist. Hoe blij bent u en zijn wij, ben ik, als wij getuigen van de hoop die in ons ligt. En de Bijbel zegt van tegen ons: nou, je moet rekenschap kunnen afleggen van de hoop die in je leeft. Nou, sommige mensen kunnen goed rekenschap afleggen, want die kunnen heel goed uitleggen hoe Ajax tegen Feyenoord en Feyenoord tegen PSV. En ze kunnen precies vertellen wie welke doelpunt heeft gescoord, welke assist, hoeveel doelpunten zijn gemaakt, in welke wedstrijd, kunnen ze haarfijn vertellen. Dat is rekenschap afleggen van de hoop die in je is. De verkeerde hoop. Want Ajax, Feyenoord en PSV breng je niet in het koninkrijk van God. Het spijt me te zeggen. rekenschap afleggen van de hoop die in je leeft, is kunnen zeggen, hey, ik ga vandaag naar de kerk. Ik weet niet wat jij gaat doen, maar hier ben ik thuis. Ik weet niet welk boek jij leest. Misschien is dat wel Dan Brown. Harry Potter. Maar mijn hoop is gesteld in 66 boeken die gaan over mijn Heer en Heiland. Rekenschap van je geloof afleggen is kunnen wandelen met een blij gezicht over straat en zeggen, ondanks alle ellende om me heen, mijn vertrouwen is gesteld in het woord van God en het woord van God alleen. In Jesaja 52 staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die het goede boodschap van vrede laten horen. Die een goede boodschap brengen en zeggen, uw God is koning. Heeft u vanochtend gekeken naar uw schoenen? Heeft u naar uw schoenen gekeken en gezegd, die zitten comfortabel? Die zijn als het ware lieflijk voor mijn voeten. Want ik ga uit en breng een goede getuigenis van mijn Heer en Heiland in de omgeving waar ik ben. Dat als je over straat loopt, dat mensen naar je kunnen kijken en zeggen van, nou weer die broeder, die is zo ziek, heeft zoveel ellende meegemaakt in zijn leven en kijk naar die glimlach. En dat mensen naar je toe komen en vragen, broeder, zuster, waarom ben je zo blij? Je bent zo in ellende. En dat je kunt zeggen, er komt een dag dat de tranen van mijn ogen gewist zullen worden. Wil jij dat ook? Het is vraag aan ons. Of wij, ondanks alle strijd en omstandigheden om ons heen, een boodschap kunnen geven dat er hoop is. Een hoop voor u en voor mij. Want alleen maar een boodschap van de Bijbel, van Jezus Christus, alleen die boodschap en geen enkele andere brengt tranen weg. Sommige mensen zoeken het in drugs. Die voelen zich ellendig. Neem een jointje. Neem een stukje van de marihuanaplant. Stamp het fijn. Doe het in een vloeitje. Draai het rond en blowen. En denken, als ik een goede haal neem, dan komt geluk me tegemoet. Broeders en zusters, jezelf verblinden met verslaving brengt alleen nieuwe verslaving met zich mee. Je voelt je misschien euforisch voor een seconde, voor een minuut, voor een half uur. Maar zodra je dat heeft uitgewerkt, zit je nog dieper in de put. Het woord van God werkt op een hele andere manier. Het kan zijn dat wanneer je de Bijbel openslaat en je leest, dat je dingen ziet uit je leven en zeg je, oh jee, doe ik dat fout? Oh jee, wandel ik niet in de wereld, de weg van de wereld? Oh jee, ben ik zo, Heere? Ben ik zo op de verkeerde weg ingeslagen? En dat dan de Heere tot je zegt, ja, je bent op de verkeerde weg ingeslagen. Maar als je vraagt om vergeving, dan geef ik je het direct. Als je omkeert van je slechte weg en mij volgt, dan worden je tranen gewist. Van de week luisterde ik naar een lied van een muzikale groep die ik zelf heel mooi vind. Die heette Take Six. En het nummer heet We Don't Have to Cry. En ik vind de tekst zo fantastisch dat ik het even aan u voor wil lezen. Ik zal vertalen het Nederlands. Jezus komt terug, hij komt als een dief in de nacht. Mensen, wees gereed, want het is nu de tijd om juist te leven. Ik zal niet opgeven totdat ik ben aan zijn kant. En ik niet kan wachten om hem te zien van aangezicht tot aangezicht. Heer, maak mij gereed, want er komt een tijd dat we niet hoeven te huilen. Kijk, we weten dat Christus binnenkort voor ons terugkomt. We weten dat hij alles in touw zet, zodat onze tranen worden gewist. En daarom is het voor ons belangrijk, om over te geven aan hem, vandaag. Het wordt vandaag de tijd om op zoek te gaan naar zijn wil. En als je nog niet weet van zijn wil, pak de Bijbel en leer van zijn wil. Want alleen het hebben van zijn wil in ons leven, maken grote dingen in staat. In Openbaring 14 staat welke mensen Christus uiteindelijk zullen volgen. Dat zijn de mensen die Jezus volgen overal waar hij gaat. Zij volgen het lam overal waar hij gaat. Waarom volgen ze het lam overal waar hij gaat? Omdat hij degene die een glimlach kan brengen op ons gezicht. Wij volgen Jezus omdat wij zijn weten dat zijn woord waar is. En daarom getuigen wij van die drie engelen. Van die schepping die hij heeft klaargestoomd voor ons. En dan komt er op een bepaald moment Jezus terug. En uiteindelijk na de periode van 1000 jaar doet Jezus iets bijzonders. Openbaring 21 vers 4. Ziet het voor zich? Onze Heer en Heiland staat voor zijn troon. En wij staan ervoor. En tranen komen voor ons gezicht. Tranen van mensen die we misschien hebben moeten missen. Tranen van alle ellende en verdriet en pijn die we hebben meegemaakt op deze aarde. Van dierbaren die we ontvallen zijn. Van wat scheiding doet in gezinnen. Wat oorlog doet in de samenleving. En dan staat onze Heer en Heiland voor ons. En onze Heer en Heiland doet onze tranen van onze ogen weg. En hij geeft een belofte mee. De dood zal er niet meer zijn. Dus die tranen hoeven niet aan te komen. Die komen nooit meer terug. Er zal er nooit meer tranen zijn van rouw over de wandaden van deze maatschappij. Die tranen gaan weg. De tranen van roddelen, achterklap, bedriegen, jaloezie zullen er niet meer zijn. Want de tranen van jammerklacht zullen weghalen. De pijn en moeite en bespotting die mensen doen omdat jij blijft staan op het woord van God en het woord van God alleen, die tranen zal hij wegnemen. Want de tranen van de moeite zullen er niet meer zijn. Want die dingen zijn voorbij gegaan. Kunnen wij bouwen en vertrouwen op de belofte van de Heer dat hij dat teweeg zal brengen in de levens van hem die Jezus willen volgen. Wij hoeven niet meer te huilen. Ook al is het leven vol verdriet en pijn, Het is niet Gods plan. Hij heeft voor een ieder van hier, ons in deze zaal, maar ook hier buiten, plannen en gedachten van een hoopvolle toekomst. Er zal nooit meer verdriet zijn. Want de enige tranen die zullen vloeien, zijn tranen van blijdschap. Wanneer we onze familieleden weer terugzien. Wanneer we onze vrienden weer terugzien. We zullen tranen hebben omdat we onze engelen mogen zien. We zullen tranen hebben omdat we zien hoe prachtig de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn. Die speciaal zijn voorbereid voor u en voor mij. We zullen tranen hebben van blijdschap dat ieder woord die we hebben gelezen uit het woord van God waar zijn. Want wij geloven niet in sprookjes, wij geloven in de waarheid. En dan zien we Jezus. En dan worden we blij. En stromen tranen van blijdschap, dankbaarheid, eerbieding van onze gezichten. En we knielen neer voor zijn troon en zeggen, Abba Vader, u alleen heeft mij thuisgebracht. U bent degene. En wanneer we het pijn niet meer kunnen houden en onze tranen kunnen bedwingen, dan troost Jezus ons. En hij zegt, broeder, zuster, kind, moeder, oom, zuster, tante, je hoeft niet meer te huilen, want ik heb je hier gebracht. Dit is je thuis voor alle eeuwigheden, want jij hebt het Lam gevolgd. Overal. Overal waar hij gaat. Broeders en zusters, als u naar deze dienst naar huis gaat, ga niet terug zoals u de vorige week sabbat naar huis is gewend gegaan. En zeg, ik heb een fijne dienst gehad, ik heb veel mooi gezongen en ik ga weer naar huis. Wij hebben een boodschap voor deze wereld. Wij hebben een profetische boodschap voor deze wereld. Wij hebben een hoopvolle boodschap voor deze wereld. Wij hebben een genadevolle boodschap voor deze wereld. Je zonden worden weggewassen, want je hoeft nooit meer, nooit meer, nooit meer te huilen. Amen.